Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.
BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow, Meindert en Wouter.
Het design van de Europese Ford-modellen wordt bepaald door een Nederlander, Amco Leenaerts, en zijn nieuwste creatie, de Puma, die staat sinds kort in de showroom. We spreken hem straks.
Ja, en je hoort in deze aflevering ook een rijimpressie in de allersnelste SUV ter wereld.
Wow, was dat hem?
Ja, kort hè? Korte rijimpressie, ja, want hij is zo snel.
Heel snel voorbij. Maar het is eigenlijk niet de snelste SUV, het is de snelste vrachtwagen ter wereld. Wat een mega ding. De Bentley Bentayga Speed.
Ja, ja, dat is waar. Nou,
ik heb ook de, zeg maar, gewone Bentayga gereden.
Ja.
Mensen dachten dat er een zonverduistering was in mijn straat toen ik met dat ding naar binnen kwam rijden. Was het opeens overal donker.
Had jij niet ook zo, dezelfde kleur als ik, dat oranje gouden? Ja. Wel, dus, ja, dus op zich, juist qua kleur, zou je denken, hé, de zon komt weer op.
Dat is waar, ja, als de zon er een beetje op schijnt, dan moet je een zonnebril op gelijk. Precies. 6 liter W12 motor, 635 pk, van 0 tot 100 in.
3,9 seconden, dus nu alle Tesla-fans kunnen nu zich melden, ja, de Model X gaat harder naar de 100. Ja. Dat eerste stukje misschien inderdaad wel. Topsnelheid 326 kilometer per uur, dat haal je met je Model X in ieder geval niet. Nee,
en dat klinkt zo. Nou, dit is dan niet 306 kilometer per uur overigens. En nu zit hij er ongeveer. Ja. Lekker hoor, mijn eerste indruk. Jij hebt ermee mogen rijden.
Ja, ja, het is wel fijn.
Familie mee?
Ja,
schoonfamilie mee?
Nee, ik heb alles kan niet erin. Heel veel mensen erin gehad.
Ben je naar IKEA geweest?
Ja.
Van een andere meubelboulevard?
Nee, even naar de stort, moest even wat dingen wegbrengen. Ja, goed. Dat doe ik altijd, hè. Ik kan niet in mijn eigen auto. Nee, dus ja.
Maar het is natuurlijk wel een toekomstige klassieker, kan ik me voorstellen. Toch?
Nee? Bentayga, ja, ik weet niet. Misschien gaan we hem later meer waarderen. Ja, dit is natuurlijk de commercieel heel interessante auto's. Maar niet waar je, zeg maar, over 20 jaar nog terugdenkt. Oh ja, wat gaaf.
Laten we dan nu naar auto's gaan waar je dat nu al wel mee hebt. Want we beginnen vandaag met het Salon Retromobiel. De oldtimerbeurs in Parijs ging eerder deze week open. Onze gast is net terug uit de stad van de liefde. Vanmorgen hier teruggekomen, Maarten ten Holder, baas van RM Sotheby's in Europa. En hij is ook veilingmeester. Welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je er weer bent.
Ja, leuk om terug te zijn.
Ja, deze beurs kon jij gewoon niet missen natuurlijk, hè?
Nee, ik bedoel, retro is het begin van het seizoen voor ons allemaal. Hele grote beurs, internationale beurs. Veel mensen ook van de andere kant van de oceaan die hiervoor overkomen. Het is echt een evenement.
Is dit dan de grootste in Europa, de wereld? Hoe moet ik het zien? Waar moet ik een beetje plaatsen? Er zijn wel veel klassieke beurzen, hè? Dus wel, jullie zijn maar druk met z'n allen.
Ja, er zijn ontzettend veel klassieke beurzen. Er zijn heel veel veilingen. En elke weekend is wel ergens een event waar je naar auto's kan gaan kijken, of in auto's kan gaan rijden, of mee naar de stort kan gaan, denk ik. Maar retro is zeker voor de high-end, zeg maar, van de oldtimerbeurs, is het een van de belangrijkste beurzen ter wereld. Okay. Ik heb Essen zometeen, hè, in eind maart. Dat is groter qua
Technoclassica.
Technoclassica qua bezoekers, maar een ander niveau eigenlijk wat er aangeboden wordt.
Okay. Allemaal rotzooi.
Nou, wij hebben ook een veiling daar, dus ik ga het niet rotzooi noemen. Maar het is anders. Je kan er ook wat meer. Ja, je kan de memorabilia naar kopen.
Een klein hoekje daar op de Technoclassica, en daar is het niveau heel hoog. Maar hoe groot pakt RM Sotheby's uit in Parijs?
Eerste grootste veiling voor ons in Europa. We hebben voor ongeveer 16,5 miljoen dollar verkocht. Dat vinden we heel behoorlijk. Een beetje minder dan vorig jaar. De markt is een klein beetje aan het stabiliseren.
Okay, ja, daar zullen we het straks nog wel even over hebben. Maar hoeveel voorbereiding gaat er aan zo'n veiling vooraf? Want je moet wel al die auto's samen zien te krijgen natuurlijk. Ja, ook in je catalogus.
Ja, ook in de catalogus. Ik heb er eentje meegenomen trouwens. Ja, eentje vast onderweg. Jongens, die komt uit Parijs. En de volgende worden opgestuurd uit Londen. Maar daar ben je er toch al drie, vier maanden mee bezig eigenlijk.
Een zwaar ding hoor.
Een klein boekwerkje.
Oh. Ja.
Ruikt ook lekker?
Ja.
Ja, hebben jullie dan ook op kantoor zo'n hele wand met al die catalogieën staan?
Klopt.
Je hebt inmiddels echt meters aan...
We hebben meters aan boeken en die gaan ook het archief in. En we hebben er behoorlijk wat van. En we zijn ook heel druk bezig om natuurlijk... Want deze wordt ook digitaal gepresenteerd.
Ja.
Maar veel van onze klanten vinden het toch nog echt fijn om een boek in de hand te hebben.
Ja, ik zelf ook.
Daar zet ik even mijn handtekeningetje bij.
Ja. 1982 bouwjaar. BMW Alpina B7S Turbo Coupé.
Ik vind het schitterend. Leuk auto.
Ja. Grappig, van de week, ik ga even kijken of die foto kan vinden. Had ik een foto van zeg maar de, echt ook deze kleur van zo'n auto, maar ik weet niet of het dezelfde is. Is die verkocht trouwens?
Nee, volgens mij kunnen we die nog even aanbieden.
Ja. Ik
ben helemaal blij dat je die noemt. Ik denk yes. Nog een verkoop.
Ja. Dan maak ik me wel zorgen waarom de rest van de wereld hem niet wilde hebben, maar oké.
Nee, gaan we denk ik zo wel even. Maar ik kan me voorstellen dat mensen toch een dit willen hebben om een beetje in te bladeren. Omdat je toch, soms ben je natuurlijk heel specifiek op zoek naar een mintgroene Porsche 911. Dat bouwjaar met die opties. En dan kan je het heel specifiek in de gaten houden. Maar je moet ook een beetje geïnspireerd worden om van je geld af te komen.
Exact.
Dan blader je en denk je, zo'n Alpina, dat moet eigenlijk nog wel een keer. Van de Spijker, ook leuk.
Ja. De Spijker is goed verkocht.
Oké. Okay. Want hoeveel auto's zijn eruit? Want het is een dik boek, zwaar boek. Hoeveel auto's zijn er onder de hamer gegaan?
We hebben net onder de 100 lots verkocht, maar 20 waren memorabilia, dus ongeveer 80 auto's.
Oké.
80 auto's, zei ik 80? Ja, volgens mij zei ik 80. Ja.
Daar hebben we het ook nog wel over. Ja, precies. Ja, maar wat en de absolute topstukken?
De absolute topstukken die we hadden, die we verkocht hebben, is een BMW 507, net 102 miljoen. Dus dat was een hele mooie prijs. Een 904, Porsche 904. Ook voor net onder de 2 miljoen. We hebben een Veyron voor 1,5 verkocht. Maar we hadden ook, en die staat achterop, een Veneno Lamborghini. En die is bijvoorbeeld niet gegaan. Daarvan hopen we dat die vandaag nog de deur uit gaat.
Nou, dit is meer iets voor later.
Ja.
Nee, ik vind het niet
mooi.
En vandaag wordt er dus nog weer doorgeveld? Of hoe werkt het dan? Wat is er?
Er wordt overigens wel geveld, maar dat zijn andere veilinghuizen. Dus daar ben ik de naam even van vergeten.
Ja,
wat er gebeurt is dat wat er gebeurt na een veiling, als er nog een aantal lots niet verkocht zijn, dan heel snel komen klanten toch en zeggen, wacht even, je wilde er dat voor hebben, maar kunnen we dit niet? Gaan wij in overleg met de verkoper. En daar komen vaak nog wat, dat noemen we dan naverkoop of after sales uit.
After sales is een heel andere betekenis in...
Begrijpen we dan goed dat de veiling niet helemaal top is verlopen, of in ieder geval niet helemaal volgens plan?
Kijk, volgens plan, het ligt aan wat je plan is. Ja, als je plan is, we gaan het allemaal verkopen, dan klopt het. Het is niet verkocht. Okay. Maar wij weten van tevoren meestal dat wel gaat gebeuren. We hebben 73% verkocht. En om heel eerlijk te zijn, dat is een beetje onder wat we normaal willen hopen. Normaal zitten we op 80. En dat laat gewoon zien dat de markt momenteel...
Ja, want is er sprake van een trend?
Ja, vind ik wel. Er is een sprake van een trend. We hebben het gezien, we hebben in Arizona zijn we begonnen in Amerika met het seizoen in januari. Daar zag je ook dat we minder verkocht hebben dan vorig jaar. En dat we gewoon meer moeite hebben echt om te verkopen. En ook om op de bedragen te komen waar je een jaar...
Hoe komt dat? Want een aantal jaren kon het niet op.
Ik denk dat, als je naar de automarkt kijkt, klopt, de automarkt is voor de afgelopen jaren echt alleen maar omhoog gegaan. Ja. En bijvoorbeeld, ik kom oorspronkelijk uit de kunstmarkt. Kunstmarkt gaat heel erg omhoog en omlaag met...
veel volatieler.
Met er gebeurt in de economie. En ik denk dat heel veel mensen in de autowereld hebben staan kijken, op een gegeven moment moet dat ook gaan nivelleren. En dat zie je nu. Dat is trouwens helemaal niet erg, want het gaat daarna wel weer omhoog.
Ja.
Maar het is nu even een tijd dat je het even wat rustiger hebt.
Ja, maar degene die echt op de top hebben gekocht, die gaan hier wel van balen.
Ja, maar een aantal van die mensen die houden dus vast en die wachten hopen dat het dan weer omhoog gaat. Hetzelfde is met de huizenmarkt.
Over een aantal jaar gaat die prijs wel weer omhoog in elk geval.
En als ik precies wist op welk merk en welke auto, dan was ik overigens geen veilingmeester.
Precies. Ja, maar goed, jullie hebben toch te maken met die korte termijn gevolgen ook. Wat betekent dat voor RM Sotheby's? Zet het jullie op scherp?
Dat zet ons wel scherp. We zijn altijd scherp. Ik kan hier niet over zeggen.
Anders was je hier ook niet welkom.
We staan op scherp. En het is inderdaad zo. Je moet er hard voor werken. Je moet er bijna nog harder voor werken. Je moet er harder voor werken dan normaal om te verkopen. Om goed te verkopen voor je klanten. Dus wanneer die catalogus uitkomt die jullie in handen hebben. Die komt eerst digitaal uit. En dan wordt die gestuurd. Dan zijn wij al aan het bellen. En dan zeggen we tegen iemand van, wacht even. Die 507 is voor jou.
Maar gaan we nog een echte terugval qua prijzen zien? Of is er al geweest? Of hoe kijk je er tegenaan?
Nee, ik denk dat we de nivellering, dat je die intern hebben daar heel veel op, het voor de komende 6 maanden wel zult zien. En ik heb het gevoel dat het daarna weer beter gaat worden.
Oké.
Ja.
Dus,
maar dat is gewoon gebaseerd op trends, omdat het al een tijdje lang... Het is al een tijdje aan de gang, hoor. Dit is niet nu alleen maar van dit jaar.
Nee, dat klopt. Maar je ziet ook wel, als je bij handelaren kijkt... dan zie je heel veel auto's blijven gewoon staan. Met hetzelfde prijskaartje nog. Maar het zegt natuurlijk helemaal niets meer over wat een potentiële koper het waard vindt. Dus dat vind ik heel, is heel moeilijk inschatten. Wat is nou een reële prijs voor sommige auto's?
Correct. En dat is eigenlijk... dank voor de voorzet. Want dat is natuurlijk het mooie aan de veiling... Wat je krijgt is, dat is het moment dat er een verkoop gemaakt moet worden. En daar zit heel veel druk op. Zowel voor de verkoper als de koper. En dus je ziet ook dat tijdens die veiling een verkoper vaak ook nog wel eens denkt... weet je wat, ik zak nog een heel klein beetje, dat gaat dan in overleg.
Okay.
Wordt verkocht. Dus dat zijn natuurlijk echte prijzen in real-time die er neergezet worden. En iedereen kijkt ook naar die veiling... omdat ze dan daarna weer weten hoe ze weer moeten gaan prijzen in die markt privé. Dus alle 507 mensen die zitten joehoe thuis. Ja. Want ja, dat gaat goed, hè. En je Veyron. Maar inderdaad, ja, een Veneno... Moet ik ook eerlijk zeggen, het gebeurt ook. Het is ook heel raar. Er is er eentje verkocht voor 8 miljoen vorig jaar.
Ja, maar kan het ook dan betekenen, hè, wat je zegt over auto's die het dan nu goed hebben gedaan in Parijs, dat eigenaren denken die nog zo'n auto hebben, denken van, misschien even deze auto op de Techno Classica neerzetten.
Ja, dat zou, gaat het dat echt zou letterlijk kunnen, zijn. En het goede is, dank voor de andere opzet, dat kan nog anderhalve week lang kunnen je bellen, want ik neem nog in, hè. Anderhalve week bellen op armsadvies.com. Gaan we naar de website.
Ja, precies. Dus vooral als je een V-ronde of een 507
correct,
van
correct. Ja, die willen we graag trouwens. Die hebben we nog niet voor bereid.
Maar als zo'n auto niet verkoopt, dan wordt de volgende keer ook lastiger om hem wel weer. Want dan denk ik hier even, nou, ik kijk nog even de kat uit de boom. Of komt er dan toch iemand die denkt, ja, dit is mijn kans.
Drie antwoorden. Antwoord 1 is, het is zo dat je ze zegt, als een wagen net niet verkocht is op veiling, dan denk je van, dat was dus inderdaad een beetje moeilijk met de prijs. Het is wel zo dat je mensen hebt die vervolgens dan bij je komen en zeggen, ik heb er ook eentje van, kan ik hem voor iets minder aanbieden? Dus dat gebeurt ook.
Yeah.
En uiteindelijk is het zo, als je hem dus inderdaad zelf niet verkoopt, dan kan je hem beter even vasthouden of het privé proberen, hè? Niet publiek.
Ja. Yeah. Ja, dus dat gebeurt ook wel veel.
Ja, gebeurt ook wel. Ja.
Dan toch even stiekem achter.
Ja, of dat stiekem. Of inderdaad kijken of je hem.
Zet hem gewoon op marktplaats.
S wordt dus ook interessant. Techno Classica. Daar dus de auto's zijn nog altijd welkom. Eind maart is die veiling daar, of die beurs daar, en dus ook de veiling. Ja. De vorige keer dat je hier was, toen deed je een tipje van de sluier over iets samenwerken met de Formule 1. Maar het was nog een beetje vaag. Maar. Het is nu helemaal bekend, hè? Ja. RM Sotheby's heeft een exclusief contract met de Formule 1-organisatie gesloten. Wat gaan jullie precies doen?
We hebben vorig jaar onze allereerste veiling gehad aan het eind van het jaar. Dat hebben jullie vast gezien in Abu Dhabi. Ja. We hebben daar de avond voor de race hebben we een veiling georganiseerd met een 40-tal wagens. Voor, 30 miljoen verkocht. Was een op de grid. Dus dat was een hele mooie experience. Ja. Gaan we dit jaar weer doen. Abu Dhabi staat op, om het maar in de Formule 1 termen te houden, op pole position om weer gekozen te worden. Maar we zijn in onderhandeling met ze.
Okay.
We zijn erg tevreden, willen graag dat ze terugkomen, dat we terugkomen. En we gaan wat meer events doen. Dus een pop-up hier en daar. Ik had heel graag al naar Zandvoort gegaan. Ja. Ik zie al van, gaan we dat doen.
Ja. Maar voor onze voeten weg. Ja.
Het is de eerste
voor het opzet.
Het is de eerste race daar weer sinds de tijd. Dus ik denk dat die hebben helemaal geen zin dat een paar van die veilige jongens er tussendoor gaan zitten komen. Van waar kunnen we de tent neerzetten en wat gaan we doen? Maar dat is een hele mooie vraag.
Maar zij geven wel aan, hè, bij de Dutch Grand Prix. Het moet een festival worden, een racefestival. Het mag zelfs in de toekomst een hele week gaan duren. Dus ruimte zat, wat dat betreft.
Nee, dat zijn ook muziek in de oren.
En zij staan echt heel erg open voor nieuwe dingen, heb ik het idee.
Ja, nee, dat klopt helemaal.
Jullie zijn dus wel in gesprek.
Ik ben via Formule 1 praat ik met mijn promoters. Dat is de afspraak die ik gemaakt heb. Ja. Formule 1 heeft net vorige week met alle promoters gesproken en een video laten zien van hier is de veiling. En ik had het idee, wat ik begrepen heb, dat Zandvoort het ook interessant vond. Maar dat zullen we zien.
En willen jullie dan altijd zo dicht mogelijk op de race, de echte veiling hebben? Want kijk, Zandvoort wil natuurlijk liefst een paar dagen vooraf, hè? Want dan hebben ze de meeste ruimte. Maar jullie willen natuurlijk ook op een moment suprême, eigenlijk vlak voor de race, maar even die veiling doen.
Klopt,
die zijn helemaal hyped. Door het dak.
Klopt, ik stelde voor met Abu Dhabi of ze die race niet op maandag konden doen in plaats van zondag, maar dat vond Formule 1 niet zo goed. Want het leek mij een beter slot voor ons. Maar het is zo, we willen er zo close mogelijk op zitten. Omdat dan natuurlijk, dan heb je het grootste publiek en ook het meest interessante publiek voor ons.
Ja. En wat voor auto's gaan daar onder de hamer? Zijn die dan wel Formule 1 gerelateerd?
Ja, Abu Dhabi bijvoorbeeld hadden we een Schumacher auto verkocht. Die verkocht daar is voor 6,5. Maar ook een Pagani Zonda, om te noemen.
Dus je hebt wel Honda Formule 1. Civic, want Honda rijdt tegenwoordig
Formule 1. Ja. NSX. Nee, NSX. Waar Senna in zat, dat zou natuurlijk helemaal niet erg zijn. Cool.
Ja, er zijn er wel natuurlijk.
Zeker. Maakt het uit waar ze hebben gereden? En wie? Ongetwijfeld. De coureur is belangrijk, denk ik.
Ja, coureur is belangrijk. En voor een Formule 1 heeft het pole position gehad. Hoeveel heeft het gewonnen? Die Schumacher die we hadden, had 3 Grand Prix gewonnen. Schumacher is ermee wereldkampioen geworden in zijn 5e race. Dus dat waren enorme palmares die dan onmiddellijk ervoor zorgen dat een collector echt geïnteresseerd is.
Ja.
Klopt.
Blijven dat soort auto's hun waarde houden? Dan kan ik me ook voorstellen, Schumacher, weet je, over 20 jaar is bijna iedereen vergeten. Of blijft dat altijd wel een soort herbertjes hebben?
Dat is een hele goede vraag.
Goeie vraag.
Nu stel je een hele goede vraag.
Over 20 jaar komen we staan we hier met onze rollators.
Ja, om te beginnen denk ik dat het antwoord is dat nog steeds waarde heeft. Want je ziet dat Senna, want dat is natuurlijk 10 jaar ervoor al. Maar ook nog die enorme waarde heeft. Nee, maar ik begon onmiddellijk te denken aan Paul Newman en Steve McQueen, die in de collector car world echt heel belangrijk zijn. Maar dat zijn voor mensen die, en ik ben een oude gast, maar die nog ouder zijn dan ik, weet je.
Ja, dus, op een gegeven moment is iedereen overleden die ze heeft zien racen. Dus dan kan ik me voorstellen dat je denkt, het zal wel.
Okay. Ja,
toch?
Maar dan gaan we Max Verstappen wagens van.
Het gaat altijd weer. Ja, zo is dat. Wat vorig jaar nog de gemoederen behoorlijk bezig hield, was de mislukte veiling.
Voel je de voorzet al aankomen?
Ik hoopte zo dat jullie het
Porsche
erover zouden hebben.
Porsche type 64. Ja. Misschien wel de duurste auto ter wereld.
50 miljoen dollars now. Het is 50 miljoen. En je gaat ze 50 miljoen dollars now. 50 miljoen 500.000 now. 50 miljoen 5 now. 60 miljoen. That's $60 million. 60 miljoen. 60 miljoen. 60 miljoen 500.000. That's 65. 60 miljoen 500.000 minus 65. That's 60 miljoen 570 miljoen.
Ja. Jij was de veilingmeester.
Nee, joh, dat was ik niet. Ja, dat was ik, ja.
Dit ging niet zoals gepland.
Nee, dit ging helemaal niet zoals gepland. Dus je hoort wat er gebeurt. Of ik weet niet, wat hoor jij?
Ja, het is of 16 of 60.
Ja, dus het is 16, hè, 16. En het begon op 13 en het ging van 13,5 naar 17. Uiteindelijk 17 miljoen. Alleen degene die het aan het intoetsen was, die hoorde dat niet. En die hoorde iets anders. Die hoorde 30 miljoen. En die hoorde 30,5. En die hoorde in plaats van 14, 40 miljoen, 40,5. Normaal gesproken is er altijd wel iemand bij ons die naar het veilingbord kijkt. Ik zelf kijk ook vaak.
Ja.
Op dit moment, ik was maar naar één ding aan het kijken. Ik was in die zaal aan het kijken. Waar zijn mijn biedingen? En dus op een gegeven moment bij 17, want die wagen die was getaxeerd. Er stond eigenlijk estimate on request, maar die zat in de zone van tussen de 17 en de 20 miljoen.
Ja.
Dus dan kan je wel ongeveer denken waar die verkocht zou kunnen worden. Ja. Toen zei iemand tegen mij, er staat 70 op het bord. En ik dacht, dat is natuurlijk helemaal niet goed. Dus ik maak er nog een grapje over. Ja. Als Nederlander natuurlijk. En dat, mijn Nederlands is trouwens ook slecht. Maar het is ook slecht accent. Maar dat was natuurlijk niet zo'n mooi moment. Ja, dat is niet ons beste moment aller tijden. Dat kan je wel vertellen.
Nee. Krijg je daar ook echt een knauw van? Dat mensen denken, maar dit hier bij die gasten wil ik het niet meer verkopen. Want dit gaat mis.
Je kan over knauwen op verschillende manieren nadenken. Ja. Dus om te beginnen is het. Het is heel leuk als je telefoon exploreert, bij de way, de volgende dag. Als je openbaar kan even kijken.
Oh, leuk.
Apple vond het fantastisch, want ik heb er een paar moeten kopen. Sorry, is dat sluikreclame? Maar dat was niet de bedoeling, hoor.
Nee, okay.
Dus dat is één. Nee, ik denk dat een heleboel van onze klanten, zeker onze. De klanten die veel met ons werken, die begrepen dat heel goed. Sterker nog, grappig genoeg. Of dat nou grappig is of niet zo grappig. De inzender, die natuurlijk niet zo heel tevreden was en heel blij, die begreep heel goed wat er gebeurd was.
Ja,
het is een fout van het veilinghuis. Dus dat kan ik niet mooier maken dan het is. Jongens, dat is het.
Gaat hij ook nog onder de hamer?
Ik zou het niet durven te vertellen aan je. Maar ik denk dat als die bij mij onder de hamer komt, dat ik niet zou beginnen met 13, die zou beginnen met 11. Want daar kan je niks anders van maken. Om te zeggen.
Mooi. Dankjewel, Maarten. Baas van RM Sotheby's in Europa en veilingmeester. Dank voor je verhaal.
De rijimpressie.
Ja, we zeiden het al, Wouter test de snelste SUV ter wereld, de Bentley Bentayga Speed.
Gezegde kennen jullie ook. There is no substitute for cubic inches. zullen Tesla-rijders het niet helemaal met me eens zijn. Ze zeggen, nou ja, weet je, een paar accu's, een paar goede elektromotoren, kom je ook een heel eind. Dus voor korte sprintjes inderdaad het geval. Maar ja, weet je, elektrische auto's zijn natuurlijk rete saai. In ieder geval voor de radio, want ze maken geen geluid. En dat is waar deze Bentayga Speed het wel erg lekker doet. En ik denk ook, nou ja, op de sprint misschien naar de 100, dat een Model X of iets ergens nog wel er redelijk bij komt. Maar ja, dit is natuurlijk een auto waar je de Duitse autobaan iedereen wil overheersen. Dat is een lekker Brits-Duitse contrast natuurlijk. Ook wel grappig. Want ja, hij blijft gewoon gaan. En hij blijft heel lang doorgaan. Want topsnelheid van de Bentayga Speed, want daar zit ik nu in, 306 km per uur. En dit is een gekke versie van de Bentayga. En dat is sowieso een beetje gek in het Bentley-gamma. Daar hebben ze een V8, 4 liter groot. Er zit in heel veel producten van het Volkswagen-concern. Eigenlijk de Audi RS6-motor, daar kennen de meeste mensen hem van. Fantastisch blok voor de Bentley-producten. 500 en een beetje pk's. Deze Bentley Speed, Bentayga Speed, heeft de W12. 6 liter groot, dus lekker veel slagvolume. En voor de zekerheid nog ook twee turbo's erbij. Betekent 635 pk, 900 Nm koppel. Maar het is uiteindelijk maar nipt sneller dan die V8. En ik denk, zeg maar, op bochtige wegen, door het extra gewicht van die W12, is toch gewoon weer wat extra spullen, dat het nog wel eens heel dicht bij elkaar kan gaan komen. En ook de sprint, denk ik, nou. Ik vind deze minder overtuigend dan ik de V8 vond. Maar ja, er is natuurlijk altijd een markt voor de allerdikste. En dit is de allerdikste. Dus hier blijven gewoon altijd mensen op uitkomen. Die speed plakkaatje wat ze er dan op plakken, letterlijk zeg maar op de zijkant en dergelijke. Een wat sportievere versie van de Bentayga, maar ook bijvoorbeeld van de Continental. Daar is ook een sportievere versie van. Betekent dat hij vrij grote wielen heeft, 22 inch, grote dakspoiler. En gewoon überhaupt dat sportiever is vormgegeven. Het is gewoon een wat nog ruigere versie van de Bentayga, wat al niet bepaald een muurbloempje is. Interessant aan deze auto, aan deze Bentayga Speed, is dat hij, ik rem nu in de sportstand, maar stel ik hem in comfort zet, dan moet ik even wachten tot hij ook echt vindt van, nou, nu kunnen we allemaal met z'n allen in comfort, dus pak, gasrespons, stuur, een beetje afremmen, dan wordt hij een stuk rustiger, maar ook weer niet fluisterstil. En dat is best wel een beetje raar voor het type auto waar je aan de ene kant natuurlijk een beetje herrie mee wil maken, maar misschien toch ook gewoon eens in alle rust en comfort wil cruisen. En nu, ik geef hem niet eens echt gas, hoor je al best wel die W12 en ja, een beetje prutsel op de achtergrond. Maar goed, voor de zekerheid maar weer terug in sport. Dan maakt hij tenminste echt herrie. Stampt hij er ook vandoor. Echt waanzinnig.
Niet tegen te houden, dat ding, denk ik. Toch?
Nee, ja. Out of this world. Alhoewel ik ook wel een beetje had van, ja, zo'n Bentayga V8. Hoeveel biedt dit nou echt extra? Volgensmatig is het eigenlijk te weinig. Maar het is wel grappig, dit koop je toch niet heel rationeel. Dus het maakt ook weer niet. Nee, het maakt ook weer niet uit.
Maar buiten dat gevoel wat je had, zitten er nog nadelen aan, Bentayga?
De aanschaf is wat, nou ja, wat stevig.
Wat,
ja.
wat doet dat?
€415.000 was deze. Met er zitten wel wat opties, hè? Wat opties had hij?
Een paar opties.
Nee, het is echt, dus, ja, giga. Giga.
Giga.
Zeg maar. Ja, vind ik wel duur. Nou, vind ik wel duur. Ik vond het persoonlijk wel duur.
Ja. Ik geef het niet elke dag
zo
uit.
Wat gewend natuurlijk. Maar ja, ik vond dit ook wel wat duur. Ja.
Wat gaan we straks doen?
Een gesprek met de Europese designbaas van Ford. Die maakt ook SUV's, heeft hij ontworpen. Maar wel een andere prijsklas.
Ja, ietsje anders.
Ietsje anders.
Paar nullen eraf.
Ja.
Tot zo.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Hij groeide op in Warfum. Weet je waar dat ligt?
Het staat hier, Noord-Groningen.
Ja, en hij wilde kosten wat kost autoontwerper worden. En daar moest alles voor wijken.
Ja, hij moest zelfs Groningen ervoor verlaten. Dat is toch wel jammer. Maar het is gelukt.
Iets boven Groningen gaat.
Ja, letterlijk niet. Ja, er ligt nog wel een eiland boven. Maar,
en Scandinavië.
Ja, het is koud daar. Ik was er gisteren nog. Het was echt koud. Maar Amco Leenaerts, tegenwoordig de Europese designbaas van Ford. En we gaan uitgebreid met hem spreken.
Yes, welkom. Leuk dat je er weer bent.
Dankjewel.
Je was hier in november 2016, als je het nog weet. Voor het laatst.
Vaag, weet ik.
Ja, een hele vage herinnering aan. Ja. Toen nog als hoofd van de wereldwijde interieurafdeling van Ford. Van het interieur naar het exterieur eigenlijk van de auto. Was dat een grote stap?
Ja, dat was wel een leuke toevoeging aan wat ik kan leren. En goed, je wordt natuurlijk wel opgeleid als een autoontwerper. En daar hoort alles bij. Interieurs, exterieurs en color material. En alle andere dingen die erbij horen. Yeah. Maar ik had me natuurlijk wat meer gespecialiseerd op interieurs.
Yeah.
Ja, tegelijkertijd ga je natuurlijk een stapje verder in management. En daardoor werd ik uiteindelijk de baas van Europa. En doe ik nu alles. En dat is hartstikke leuk.
Ja. Heb je concrete voorbeelden van wat je moest leren? Wat heb je weer of moeten oppoetsen? Want je hebt het allemaal al een keer geleerd. Maar...
Ja, ik heb het allemaal wel een keer geleerd. En natuurlijk zat ik er altijd heel dicht op. En ik heb een ontzettend sterk designteam. En ja, wat je leert weer meer hoe je echt een mooie sculptuur moet maken. En wat je daarvoor moet doen. En wat voor soort. Het is een ander soort inspiratie ook. En een andere, andere manier van hoe je naar een product kijkt. Dus,
ja.
Ja, dat is wel een ander verhaaltje geweest.
Andere inspiratie, zeg je? Doe je dan voor interieur? Wat doe je? Ja, ik zou bijna zeggen, je gaat een meubelzaak binnen voor interieur en voor exterieur. Ja. Weet ik veel. Kijk je naar vliegtuigen,
ja, het is niet boten, helemaal
gebouwen, I don't know.
Het is niet helemaal onwaar. Wat je zegt.
Ja.
In een interieur, het woord zegt het al, zit je natuurlijk in.
Ja.
En word je omringd door dingen. Dus je kunt je daardoor ontwerp je iets wat automatisch introvert is.
Ja.
Terwijl de buitenkant is iets wat je altijd als een sculptuur ontwerpt, waar je vooral verliefd op moet worden.
Ja.
En waar je een signaal mee afgeeft.
En waar je een signaal mee afgeeft, absoluut. En daar besteden we ook ontzettend veel aandacht aan... om dit signaal te ontwikkelen.
Ja, want welk signaal wil jij afgeven?
Optimisme. Positief. Vriendelijk.
Mustang en Raptor variant zijn ook vriendelijk.
Goed.
Een vriendelijke reus.
Ik weet niet of de baas van Ford Europa...
Nee, dat is ook waar.
Ik heb de Ranger Raptor, heb ik, goed, die rijd ik wel, maar ik heb er niet zoveel mee te maken. Ja.
Een soort schaap in wolfskleren, oh nee, dat ook niet.
Nee, het is gewoon een beest.
Ja.
Maar dus inderdaad, een Mustang is natuurlijk een geïmporteerde Amerikaanse auto, die de iconische sportauto. Die hoort misschien niet verschrikkelijk vriendelijk te zijn. In ieder geval,
nee.
dat was niet ons doel toen.
Dat is meer rauwe liefde, natuurlijk.
Ja.
Maar ja, stel je moet een nieuwe Ford Capri ontwerpen. Die moet ook niet vriendelijk zijn, toch?
Het hangt er natuurlijk altijd vanaf. En ieder object die je maakt, waar je een bepaald image op wil maken, kun je dat tunen door het ontwerpproces heen. Dus,
ja.
En soms dan zie je merken die gaan net wat over het agressieve heen. En andere merken doen het net wat vriendelijker.
Ja, maar voor het Capri, dat moet je wel even uitleggen, Wouter, waarom je die noemt. Beetje de Europese Mustang, hè?
Ja, coupé. Toch? Uit de jaren 60, 70, 80, denk ik. Ik weet niet wanneer de laatste is geworden. Het zal misschien net jaren 90 zijn geweest. De laatste uitzwaaimodellen.
Hele gave auto.
Die hele gave auto, ja.
Zeker.
Ja. Ondergewaardeerd. Nu weer, denk ik. Army Sotheby's kan ze langzaam gaan veilen, denk ik. We zijn er ook niet zoveel over.
Nee, dus tijd om een nieuwe te bouwen.
Ja, coupés. Het is niet helemaal goede handel, volgens mij. Arco, welke auto's ontwerp jij in Europa? Dat is in ieder geval niet de Range Dodge Raptor en de Mustang waar ik over begon natuurlijk. Maar andere auto's dus. Nou, de kleintjes.
We doen eigenlijk heel veel. Hè. Dus we doen de typische Europese portfolio. Dus alles wat te maken heeft met Focus, Fiesta, Kuga, alles. Galaxy S-Max, al dat soort auto's. En tegelijkertijd doen we ook een heleboel wat we noemen designcompetities met de rest van de studio's. Dus Ford Design wereldwijd heeft 8-9 studio's. En voor belangrijke projecten vragen we meerdere studio's om zich te uiten hoe zij dat project zien. Dus ja, goed, lokale dus producten en internationale producten.
Dus als jullie, want je bent met een team, hè, natuurlijk een goede brainwave hebben, dan zou het kunnen zijn dat jij met je team de nieuwe Mustang zou ontwerpen.
Zeker.
Ja. Is de kans heel groot dat dat gebeurt? Want ik kan me voorstellen dat de Amerikanen ook wel zeg maar hun nier of misschien allebei de nieren doneren om dat gewoon te mogen doen.
Ja, en dat is er natuurlijk wel. Die competitie is er. Het is een vriendelijke competitie ten eerste, want we zijn natuurlijk wel
collega's.
Ford Global Design en we willen allemaal de beste Mustang maken. Dat heeft altijd te maken met een beetje teamwerk en zorgen dat je. Dat je als een underdog studio kun je natuurlijk wat meer vrijer denken. Waardoor je degene die het eigenlijk gaat doen ook wat meer stimuleert om een origineel idee te gaan maken.
Ja, dus dat zie je dan ook misschien wel terug. Dat er ideeën die vanuit jouw team bijvoorbeeld zijn gekomen. Dat is dan misschien niet het winnende ontwerp. Maar dat er wel ideeën daaruit toch terugkomen in het uiteindelijke ontwerp.
En soms vice versa.
Andersom, ja. Oké.
Okay. Ja.
Ja, je moet ook zorgen dat het op elkaar afgestemd wordt. Hè? Want het is wel, het was ooit One Ford, maar volgens mij is die strategie weer in een koelkast of in een ijskast of ergens ver begraven. Maar het
is nog steeds de Blue Oval.
Ja, het is nog steeds de Blue Oval, moet wel op elkaar aansluiten. Ja. Dus dat kan soms best lastig zijn. Die modellen toch wel echt ver uit elkaar liggen. Van K tot Explorer in de States. Het zijn wel die andere auto's.
Nou, we komen 3 tot 4 keer per jaar als Global Directors Design komen allemaal bij elkaar. Worden alle auto's die we aan het ontwerpen zijn allemaal naar dezelfde locatie verscheept. En dan kunnen we alles vergelijken en dingen op elkaar aftunen.
Ja, ik wil net vragen, sta jij of heeft een van je collega's dan wel eens bij een auto gestaan en zegt, nou ja, maar dit moeten we echt niet doen, want dit botst zo met andere Ford dingen in de rest van de wereld. Verandert het dan nog eens wat? Vraag maar
ja, zeker. Er zijn zeker wel momenten dat we dat hebben gehad. Maar ik ga niet zeggen welk moment dat was.
Ja, dat is jammer,
maar zeker zijn er momenten dat we eromheen staan met z'n allen en zeggen, ja, daar moet echt wat aan gebeuren. En en dan heeft het natuurlijk altijd te maken met tijd en geld. Kunnen we dat nog doen?
Ja, maar want hoe ver ga je daarmee? Gaat het dan om details? Om wat voor koplampen erop zitten? Welke de grill iets aangepast moet worden? Dat soort
dingen
details.
Kan. Ja. Dat soort dingen kan.
Het is niet zo dat zo'n hele auto terug naar de tekentafel gaat.
Ja, je kunt. Ja, ook? Nee, klopt. Oh. Dat gebeurt niet. Want dat zijn natuurlijk enorme bedragen waar we het over hebben. Wat je wel ziet is bijvoorbeeld misschien een vervroegde facelift. Afhankelijk of het of de auto het goed doet in de markt. Want wij denken natuurlijk dat we alles weten van de customer.
Ja, ga je me nou vertellen dat dat niet zo is?
En we denken dat het, maar je weet zeker als je wat we noemen polarizing design op de markt gooit, weet je natuurlijk nooit 100% of het echt een winnaar wordt.
Nee. Dat klopt. Wat was daar misschien de grootste positieve verrassing? Ik zei van, nou, hier sloegen klanten zeg maar nog harder op aan dan dat we van tevoren hadden bedacht.
Er zijn natuurlijk standaard producten die we maken waar je weet dat het altijd goed loopt. Dus dat is een F-150, dat is een Transit, dat is een Fiesta, dat zijn Fiesta 22.000 per maand, F-150 70, 80.000 per maand.
Ja.
Goed, dat zijn natuurlijk echt hele grote klappers. De Mustang, denk ik, toen die global werd, was toen die in naar Europa kwam, waren de initiële nummers wel wat lager. Dat we niet zeker wisten of het wel geaccepteerd zou worden. Ja. Het wordt geweldig goed geaccepteerd.
Ja. Ja,
en dat was wel een mooie
opsteker.
Ja, zeker.
Met toch een gokje nemen. Je werkt nu in de buurt van Keulen. In de parkeerkast staat ook een hele mooie Mustang met een Keulen-kenteken erop.
Klopt, ja.
Leuke auto, dacht ik nog. Hoe groot is het team wat jij daar waarmee je werkt of aanstuurt?
Ongeveer 300 man.
300 mensen.
En dat is verdeeld over 3 locaties. 1 in Keulen, 1 in Londen, in het centrum. Daar heb ik een strategische denktank zitten.
Yeah.
En in Dunton, dat ligt net iets boven Londen, heb ik ook nog een studio zitten. Daar zitten een man of 40, 50.
Okay.
Je maakt aardig wat kilometers met die Mustang, denk ik, dan.
Ja, nou ja, en ik ga iedere weekend lekker naar huis naar Groningen. Dus, ja. Dus ik ga op die autobaan helemaal los.
Heerlijk.
Dat is de ideale auto.
Ik vond het verbruik van de Mustang dan tegenvallen op de autobaansnelheden, moet ik zeggen. Maar
ik kom net niet thuis met een fontein.
Hey, ik kan me zo voorstellen dat het toch ook wel een soort tanker is waarmee je bezig bent met zo'n wereldwijd bedrijf. He, ja. dat het toch moeilijk is om daar sturing in aan te geven. Ja. Je bent nu 2,5 jaar daar de baas in Keulen en dan nog 2 studio's in Engeland. Heb je veel kunnen veranderen daar? Was het nodig?
Ja, ik heb veel veranderd ten eerste in de organisatie. Ten tweede in wat voor producten we gaan doen in de komende jaren.
Ja.
Daar heb ik veel aan kunnen doen. En tegelijkertijd daarmee ook veel invloed kunnen uitoefenen op de rest van de wereld. Maar het is een hele grote tanker. Dat is duidelijk. Maar wel een hele mooie tanker.
Ik zei het met een grote glimlach.
Ja.
Een van de dingen die je hebt gedaan, hè, een van je nieuwe creaties, om het mooi te verwoorden. De Puma.
Ja.
Staat sinds kort bij de Ford dealers in Nederland, moeten we zeggen, van Ford Nederland. Helemaal blij. Ze zijn binnen sinds kort bij de. Ik kan dus nu naar de dealer om.
Ik zie ze al op straat, joh. Dus.
Ja, dat heb ik nog niet gezien.
Nee,
bij mij sprong natuurlijk wel even tranen in de ogen. Want
wat is er gebeurd met de Puma?
Puma, sportcoupé, leuk. Was echt een leuk, goed sturende auto destijds. Klein, leuk, sportieve coupé. En dan nu is het een SUV.
Heb je er al in gereden?
Nee.
Nou, dus, hij rijdt geweldig.
Ja, oké. Okay.
Dus dat, dus ja, dat gedeelte maar kunnen we in ieder geval uit de weg halen. En goed, ik ben nooit begonnen met het een Puma te noemen aan het begin van het project. Nee, ik denk dat het dan een heel andere auto was geworden.
Ja.
We wilden gewoon een hele aantrekkelijke, en dat stond ook in de brief die ik heb gemaakt aan het begin. Ik zei tegen mijn designers, we want you to design the most beautiful car you've ever owned.
Ja.
Dus het ging over een auto die je niet alleen erg mooi is waar je direct verliefd op wordt, maar ook die je kunt betalen. Want het is natuurlijk heel makkelijk om een auto te ontwerpen met exotische proporties en exotische materialen en technologie. Ja, dan wordt het duur en dan kun je het niet meer betalen en is het niet meer toegankelijk. Dat is niet Ford. Ford is, is een merk die liefde naar een veel groter publiek wil brengen.
Ja, en er was ook wel een beetje tegenwicht tegen de ecosport, die misschien wel betaalbaar was, maar wat minder sexy.
Minder sexy, maar hele goede business.
Hele goede business. Ik weet niet of de Ford dealers in Nederland het daar per se met je eens zijn, maar dat wereldwijd misschien wel. Maar dan bouw je dus een kleine SUV en dan toch verzint er iemand, nou weet je wat, we hebben nog een leuke naam, die plakken we erop. Hoe gaat dat?
Nee, zo ging dat niet. Er waren een aantal momenten in het ontwerpproces waar dat langzamerhand duidelijk werd. Zoals ik wel eens eerder heb verteld, we gaan af en toe naar customer clinics. Dus dan nodigen we mensen uit die in dat segment zitten. En dan laten we de ontwerpen zien.
Ja.
In een van de laatste clinic, je noemt dat de confirmation clinic, waar we echt confirmeren dat, ja, dat is de auto, ziet er goed uit, signing off, this is it. Daar waren dus voor het eerst de klanten zelf die kwamen met, is dit de Puma? Is dit een Puma? Dus zij brachten het eigenlijk naar boven. Vervolgens lieten we het previewen aan de dealers. En die begonnen ook over de Puma. Allemaal ongeveer op hetzelfde moment begonnen de designers er ook over te praten. En dat was eigenlijk alleen maar in eigenlijk het laatste jaar begon. En eigenlijk een hele organische wijze hoe dat werd ontwikkeld. En nu is het op de markt en jullie journalisten noemen het evengoed een coup. Dus het meeste coup van alle BCUV's.
Ja.
Dus dan is het toch wel weer een beetje gelukt. Hij heeft alleen niet 3 deuren. Nee. Waarom zou je ook?
Ja. Nou ja, ja. Nou, het is een ander model waar hij dat wel weer heeft. Maar goed, het is. Is het wel logisch dat die zo heet voor jou? Vind je het wel, even los van dat klanten en bedoel, vind jij het kloppen qua verhaal?
Ja, ik vind het hartstikke leuk dat ik werk voor een merk die ontzettend veel mooie legendarische namen heeft. Waar je op kunt doorbouwen. En waar je dat bijna. En daar is Ford heel, heel erg sterk in. Dat hun nameplate, zoals we het noemen, zijn bijna sterker dan het merk zelf.
Ja, dus. toch die Capri weer.
Ja.
Komt die straks weer,
ja,
toch?
De Escort, de Sierra, Escort. Scorpio.
Oh, we hebben Scorpio, ja. Ja,
Scorpio. We hebben een grote, heel aangedreven.
Lekker.
Niet zo ouderwets.
Ja. Zometeen ga je ons meer vertellen over de Mustang Mach-E. Maar eerst is het tijd voor...
De pijlstok.
Ja. Nou ja, we weten het al met welke auto je bent gekomen. De Mustang.
Yes.
Wat ligt er onder de kap?
Een V8.
Ja, dat kan in Duitsland, hè? Want in Nederland zit daar gewoon 60.000 euro extra belasting op.
Ja, klopt.
Gekhuis.
Ja.
Goed, wat zou je rijden als geld geen rol meer speelt? Mag het ook eigenlijk niet uit concern zijn? En je kunt nog inspiratie doen uit het veilingboek van Audi Sotheby's. Als het nodig is. Ik kan even bladeren zo. Dino, 246 GTS. Ja, is geen echte Ferrari.
Waar hou je van?
Waar hou jij van?
Ik hou van een heleboel verschillende dingen. Daarom vind ik het ook zo leuk dat die Ranger Raptor er ook is. Daar kun je lekker mee op avontuur. Met de Mustang kun je lekker op de autobaan.
Is ook avontuur.
Avontuur en als geld geen rol zou spelen. Ja, misschien blijf ik gewoon lekker in Nederland en koop ik een Donkervoort.
Oh, dat vind ik ook leuk. Ja.
Ja. Top.
Vroeger Ford motoren ook, toch?
Ja, een heel vroeger Ford motoren, ja, klopt.
Ja, ja. Tegenwoordig een ander merk.
Ander merk, ja, ja. Audi.
Met 4 ringen, inderdaad. Eind vorig jaar presenteerde Ford in Los Angeles de Mustang Mach-E. Een volledig elektrische SUV, geïnspireerd op de Mustang. Kun jij ons uitleggen waarom die keuze is gemaakt?
Om het een Mustang te noemen?
Ja.
Of om een SUV te...
Nou ja, die hele combinatie eigenlijk.
De hele combinatie. Nou, dat is het is natuurlijk een prachtig verhaal. Want die... zoals ik net al
workshops met klanten en zo.
We hebben hele... Nogmaals, we hebben hele mooie nameplate namen... die erom schreeuwen om verder uit te bereiden. En zo'n Mustang met een enorme... De Mustang, most Instagrammable auto van de wereld. Hoge naambekendheid. Maar laat duidelijk een gevoel van vrijheid. En nieuwe trends zien. Dus ja. Ik denk dat het een hele mooie manier is om zo'n merk naar een nieuwe generatie klanten te brengen.
Maar we zien natuurlijk dat veel meer merken, met name sportmerken, met een SUV komen. Porsche was natuurlijk de eerste met de Cayenne. En daarna zijn er nog vele gevolgd. En dan is het op zich die stap van de Mustang naar een SUV best begrijpelijk. Maar moet die ook nog eens elektrisch worden? Die maakt even 2 sprongen in 1 keer.
Ja. Nou, dat is toch hartstikke goed. Dat is toch...
maar je moet wel over die sloot heen komen.
We hebben ook geen tijd te verliezen.
Nee, is dat echt zo? Is het nu tempo, ook voor Ford? Of misschien juist voor Ford?
Ja, ik denk wel dat het belangrijk is. Kijk, jullie hebben ook het nieuws gezien vorige week of deze week... dat de UK vanaf 2030 geen benzineauto's meer wil hebben.
Yeah.
Goed, iedereen is bezig om te kijken hoe we dat, hoe we dat kunnen doen. Het is natuurlijk een gigantische puzzel voor de industrie.
Ja. Yeah.
En ook iedereen op ieder niveau is ambitieus.
Ja.
En ja, goed, wat overblijft, denk ik, is een product maken die mensen gewoon verschrikkelijk mooi vinden.
Maar, Amco, jij maakt dit dagelijks mee, hè? Dat geluid van de Mustang. Onze luisteraars hebben dat niet elke dag, dus ik help ze even op weg. Je dochter die zit hier in de studio. Die zegt, ja, dit is het geluid. Ja. Dat we elke dag horen als ik naar school word gebracht. Of ergens anders naartoe. Dit is het geluid. Zelfs zij is daar een beetje verliefd op geworden. Dit voel je in je nieren.
Ja.
Dat is toch wat je met een Mustang wil. Ik hoor het aan mijn eigen stem.
Dat ja, adrenaline.
Ja, ik denk niet dat we te lang kunnen blijven hangen in die dingen, weet je. Het is, je moet. Ik vind het geweldig dat we doorgaan naar een volgend hoofdstuk.
Je kunt hier ook gewoon zeggen, oké, boomer. Tegen mij?
Ja, nou ja,
zoiets bedoel je dan?
Ja, zoiets. nee, maar goed, weet je, het is tegelijkertijd, zoals bijvoorbeeld die de Mackie, we hebben daar, je kunt dan op een hele andere manier omgaan met geluid. Ja. Aan de binnenkant, aan de buitenkant, we hebben op het interieur hebben een wat we noemen een soundbar, waarbij het hele dashboard wordt je muziekbar, hè? Dus dat is hetzelfde als wat je onder je, ja, onder je
televisie
hebt, beeld ja. televisie hebt. Dat is denk ik ook een oude term, maar ja. Is ook een beetje de Mustang van de TV's.
Oké, boomer. Ja. Ja. Maar wat mij opviel is dat hij, nou heb ik hem in werkelijkheid nog niet gezien, hè, maar hij lijkt veel langer te zijn dan die in werkelijkheid is. Als je naar de meters kijkt, ja, hoe lang die daadwerkelijk is. Hoe komt dat?
Omdat hij hartstikke lekker laag is. Hij is,
we hebben het over een SUV, toch?
Ja, maar we hebben het. Ja, ja, en toch is hij 10 centimeter lager dan de meeste concurrenten. Okay. Dus we hebben hem. Dat is ook een deel van de Mustang DNA natuurlijk. En toch hebben we in die package, ook al is hij 10 centimeter lager, toch heel, heel ruim kun je erin in zitten met zijn vijven. En dan het design hebben we heel erg geprobeerd om het auto nog een maatje kleiner te laten lijken. Met name voor de Europese markt.
Oh ja.
Dus heel veel weggehaald. En zo weinig mogelijk vorm. We wilden niet een auto die wat we noemen overbodied is, dus die een beetje dik is, of die een beetje, wat natuurlijk heel makkelijk zou kunnen. Meer, je zou hem heel makkelijk kunnen vertalen in meer of een soort bodybuilders SUV. Hè, wat misschien de concurrenten doen. Maar dit was niet de bedoeling. We wilden echt een atletische SUV doen, waardoor die ook een stukje kleiner lijkt.
Maar is dat dan voor de States misschien weer te klein? Want daar vinden ze het wel lekker. Een beetje groter.
Verkoop gaat goed en
dus blijkbaar niet.
Nee.
Smaakt het ook nog naar meer? Zouden er meer elektrische modellen kunnen komen van Ford met dan het label Mustang erop?
Ja, daar kan ik niet zoveel over zeggen, maar we er komen natuurlijk wel meer elektrische auto's. Dat doet iedereen. Dus daar gaat de hele industrie heen.
Het zou zomaar het e-label van Ford kunnen worden.
Mustang, ja, of een Mac-E of een Mustang. Nee, Mustang niet. En een echte volledig elektrische Mustang, zeg de coupé, gaat natuurlijk ook een keer komen dan. Ja.
Dat zou kunnen. Dat zou kunnen.
Met welke projecten ben je bezig?
En dat mag ik niet
van alles. Ja. Van alles. Maar weet je, weet je wat zo leuk is? We doen dat soort dingen, maar tegelijkertijd ontwerp ik ook bijvoorbeeld met het team de nieuwe Transit.
Ja.
En dat is de Transit. Dat is ook een hartstikke leuk project waar je op een hele andere manier bezig bent met het ontwerpen van een auto. Dus Ja, goed, de variatie is ongelooflijk.
Je hebt een verschrikkelijk mooie baan. Veel plezier nog de komende jaren. En we spreken elkaar ongetwijfeld nog wel een keertje. Er gebeurt veel daar. Dank voor je komst naar de studio en heel veel succes. Amco Leenaerts, de Europese designbaas van Ford. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
Jeetje, al die mogelijkheden.
Ja, mooi, hè? Dat
is niet te volgen allemaal. Mijn naam is Wouter Karsen.
En ik ben Meinert Schut.
Volgende week zijn we er weer. Nee, jij niet, je bent op vakantie.
Even Shiva.
Ja, lekker. Veel plezier is hiervan, hè? Hans en Beinbroek.
Tjus.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.